Geliefde gemeente, uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, lees ik u voor de versen 12 en 13, waar wij het gelezene in samenvatten. Handelingen 2, de versen 12 en 13, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover. Wij hadden daarboven geschreven, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op actie en reactie. Dat is een bekende uitdrukking die de jongens, denk ik, op school ook wel eens tegenkomen. In de natuurkunde, de werktuigbouwkunde, een bepaalde wetactie die een reactie oproept. Maar het gaat nou niet over werktuigkunde of over natuurkunde, maar het gaat over het eeuwig blijvende woord van God. Over de kracht van de Heilige Geest. En die actie van de Heilige Geest roept ook een reactie op. Dat zou je niet altijd zeggen. Het lijkt soms alsof alles over de hoofden van ons mensen heen gaat. Of er helemaal geen beweging komt. En toch zegt de apostel Paulus, dat het woord Gods is een reuke des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode. En Jesaja zegt het ook, het woord zal niet ledig tot een wederkeren. Het zal doen wat hem behaagt. Eigenlijk mag de prediking nooit een stukje neutraliteit bevatten. Hoe makkelijk het ook is voor de hoorder en voor de spreker om zo'n stukje niemandsland te creëren. Niet voor, niet tegen, niet levend, nog niet dood, maar misschien kan er nog wat gebeuren. Ik heb vast geloofd dat het karakter van de prediking van het woord geen ruimte laat daarvoor. Het dringt steeds sterker op ons mensen aan. De gedachten uit veler harten moeten openbaar worden. Dat is soms beangstigend. Dat een mens zo door het woord of door de daden van God kan worden ingesperd als het ware. Dat het binnenste buiten komt. Want dat kan verblijdend zijn, maar het kan ook verschrikkelijk zijn. Het kan inhouden een buigen. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Maar het kan ook een uitbarsting teweeg brengen van vijandschap, tegenstand. Weg met hem. Dat is iets dat wij niet kunnen. Wil je wel geloven dat ik daar persoonlijk altijd bang voor ben? Om als mens tegenover mens zo'n situatie te creëren waarin dan een beslissend woord moet vallen. Het kan wel eens zo komen, maar toch heb ik altijd gedacht, Heere, dat is uw werk, niet ik. Deze Jezus is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden, opdat de gedachte uit veler harten openbaar wordt. En, komt nog iets bij. Wij hebben nooit het laatste woord. Van onszelf zijn wij allemaal tegensprekers. Dat betekent dit. Dat die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, die vandaag kan zeggen, ik luister niet, ik wil er niet van horen, houd ermee op met je praatjes. Dat die morgen zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Soms, op bepaalde momenten in je leven, zie je het of mag je het helder zien? Dan zit je zo eens te praten met elkaar, thuis of ergens anders. En dat het echt geen kleine dingen zijn waar het over gaat. Het kan gaan over afwijkingen van het woord, afwijkingen in het leven. En waar je door ontroerd bent. Ontroerd, dat, ja. Je zou het bepaalde dingen in een zekere kant willen sturen. En dan kan het gebeuren. Onverwacht dat er een rust over je komt. En het ander zegt, ja, waarom zeg je nou niks meer? Waarom lach je nou? En dat je mag zeggen, ik geloof dat de Heere doorgaat. Hij alleen. Maar, dat betekent, jij zal het toch verliezen. Jij zal het verliezen. Niet omdat je vriend, je vader, of je broer, of de dominee, of de ouderling het zegt. Maar dat je opeens helder ziet, God zegt het. En dan mag een mens natuurlijk in de middellijke weg wijzen op de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Maar God is het alleen die het doet. Hij alleen. Dat kunnen wij niet maken. Kunnen we niet forceren. We kunnen denken dat we elkaar de pas af kunnen snijden met woorden. En dat je nog gelijk hebt ook. Maar toch merk je, je kunt het niet echt. Je kunt niet echt de mens erbij trekken. Je kunt je eigen er niet bij trekken. Daarom denk ik dat ook die gelijkenis gegeven is. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een man die zaad zaaide in de akker en voorts sliep, dag en nacht. En het zaad wies op en hij wist zelf niet hoe. Jezus wil ons vast niet leren dat die man zo onverschillig was dat het hem niet interesseerde. Dat wilde Jezus ons niet leren. Het kan best zijn dat die man nog wel eens heeft staan kijken of dat hij al een groen waas over de akker zag komen. Maar de intentie is toch, hij wist zelf niet hoe. Het wist hij niet. Hoe kan het, hoe gaat het, dat zaad in die donkere aarde? God wist het wel. Zo valt een mens, het zij dat hij zaait, zaaien mag of maaien mag, hij valt er buiten. Hij moet zeggen, hoe kan dat? God is het die de wasdom geeft. Dat woord van God. En toch tegelijkertijd die ernst die daarin is. Hè, dat woord van God. Dat brengt de mens op een bepaald moment. In een zekere situatie in zijn leven. Brengt hij hem aan het licht. Wat is dan een genade. Als die, ja laat ik het zomaar zeggen, als die door de Heere naar de goede kant getrokken wordt. Dat die niet al zijn stekels uit blijft trekken tegen dat woord in, maar dat de Heere hem overmoogt. Dat de Heere hem overwint, de Heere hem overreed. Dat hij voor inwint, want hij kan het niet. Het is eerder te verwachten eigenlijk dat de mens met zijn keiharde nee tegenover het woord van God redeneert en zich openbaart, dan dat hij dat heilzame woord in de armen sluit en gaat zeggen, uw woord is mijn betrachting de ganse dag. Dat ligt niet voor de hand. Dat is een wonder. Een wonder van Gods genade. Bij dit schriftgedeelte, wat ik niet tot in de details met u bespreek, maar waar ik bepaalde dingen van wilde noemen, vooral op die betekeniswijze waar het woord komt, er gebeurt iets. Waar de Heilige Geest een actie onderneemt, daar komt een reactie. Hoe die reactie zal zijn. Ja, als we het menselijk zien, aan de mensen overlaten, dan is er niks te verwachten. Maar omdat wij weten uit datzelfde woord van God, dat het zijn eigen levende en krachtige woord is, daarom mogen wij hopen. En van hem vragen dat dat woord ons allen ter zaligheid mogen gedijen. Wij hebben gehoord, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Daar heb ik niet zoveel van gezegd, maar het komt nog wel eens aan de orde in het nu volgende. Wat gebeurt er? Er zijn Joden te Jeruzalem wonende godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. Mensen die dus verstrooid waren geweest over de hele aarde. De toenmaals bekende wereld van alle volken die onder de hemel zijn. Gaat het voor Joden. Het wil zeggen, en ja, het meeste van wat ik nu zeg heb ik eigenlijk pas verleden week onder de prediking van dit gedeelte gezien wat het betekende. Ik kwam er ook niet uit. Maar de Heere kan het je zo laten zien waar het nou om gaat. Want er zijn zoveel meningen over dit schriftgedeelte, over dat talenwonder enzovoorts. De een zegt nee, het is zus, de ander zegt het is zo. Maar goed, daar kom ik nog wel even op terug. Dat die Joden daar in Jeruzalem wonen, die je zou zeggen, nou dat is toch logisch. Nou ja, je moet het zo begrijpen. Er waren Joden die hebben in hun leven nog gedeeld in dat oordeel van de Heere God, dat hij als straf dat volk verstrooide onder alle volkeren der aarde. Daar is ballingschap geweest. Er zijn stammen waar je nooit meer wat van hoort praktisch. Er is een deel teruggekomen naar het beloofde land uit Babel. Een deel is achtergebleven. Eeuwen zijn er weer verstreken. Er is een enorme strijd geweest met de Romeinen. Het is verloren. De tempel is weliswaar herbouwd, door Herodes verfraaid. De ark is weg, het heilige der heiligen is leeg. Eigenlijk zou je zeggen, ja. Het lijkt wel of dat oordeel doorwerkt. Er zijn veel Joden uitgezwermd. Misschien wel vrijwillig, dat zal ook wel. Omdat die echte binding, ja, niet zo sterk meer was als in het verleden. Want je was een vreemdeling in je eigen land. De Romeinen waren de baas. Maar de Romeinen waren ook in Egypte de baas. En in Syrië. En in Libië. In Arabië. In Klein-Azië. In het land van de Filistijnen. Overal waren ze de baas. Het leek alsof dat de hele wereld één grote Romeinse provincie was in die tijd. Dat allemaal werkt uiteraard. Nee. Ze zeggen, och. Jeruzalem neemt ook die centrale plaats niet meer in, te midden van de volken, maar een heel klein landje. De mogelijkheden van handel en nijverheid zijn sterk beknot ergens. Begrijpelijk dat veel Joden in de diaspora verkeren, in de verstrooiing over heel de wereld heen, verdeeld zijn. Ergens zie je daarin ook nog een nawerking van wat de Heere God heeft gezegd. Ik zal jullie verstrooien onder alle volken. Maar, we zeggen wel eens, oude liefde roest niet. Veel van die mensen kregen later, toch, ze wat ouder werden, ze hadden schaapjes op het droge, kregen ze een innerlijk verlangen om terug te gaan naar hun eigen vaderland. Ook al waren de omstandigheden daar nou helemaal niet ideaal, maar toch de gedachte om in de vreemde tussen de afgoden begraven te worden, stuitte velen van de Joden tegen de borst. En over zulke mensen onder andere gaat het hier. Joden die in Jeruzalem woonden. Mannen die de Heere vreesden, godvruchtig staat er. Maar die hun hele leven hadden doorgebracht onder de volken van deze wereld. Daar hadden ze hun zaken gedaan, daar hadden ze lief en leed met elkaar gedeeld. En nu zijn ze op hun oudere dagen naar Jeruzalem teruggekeerd. Met de gedachte, misschien gaan we nog wel eens terug naar de kinderen die nog in het buitenland verkeren. Of met de gedachte, dat zal wel niet meer de moeite waard zijn. Maar dan worden we daar begraven. In de schaduw van de koningsgraven. In de schaduw van de tempel van Jeruzalem. Nou, dat is een verklaarbare gedachte. Kan ik me wel ergens indenken. Hoeveel mensen keren na een leven lang omzwerven, uiteindelijk op hun oude stekje terug. Godvruchtige mannen staat er. Hoe je dat nou precies moet uitleggen, ja. Betekent dat mensen die de Heere vreesden? Ik denk het wel, ja. Mensen in de zin zoals Zacharias, Elisabeth, Jozef. Die behoorden tot de Godvrezenden. Die verwachten de komst van de Messias. Die met dat ze uit Jeruzalem en uit Kanaan vertrokken, niet alles aan de kapstok hadden gehangen. maar die innerlijk in hun harten verbonden waren aan Gods inzettingen en aan zijn rechten en aan zijn dienst, zijn huis. Toch is dat nog niet alles beslissend. Waarom niet? Op die manier ben je nog niet tot de kennis gekomen en tot de erkentenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wien zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ik zou hier ook niet uit durven concluderen dat deze mensen achter de Heere Jezus hebben gestaan. En dat het hun zo'n leed geweest is dat de Heere Jezus uit het midden werd weggedaan. Ja. Want er waren natuurlijk wel godvruchtige mannen die naar de rechten en de inzettingen leefden. En helemaal niet op een huichelachtige manier, zoals sommige fariseeërs en schriftgedeelden. Maar die absoluut geen inzicht hadden, geestelijk inzicht, in de schriften, in de persoon en het werk van de Messias. En die ook afwijzend hebben gestaan tegenover Jezus, de Nazarener. Je zou dus kunnen zeggen, godvruchtige mannen, nou, dat is de moeite waard. Aan de andere kant moet je constateren, hoe zal dat voor die mannen uitpakken? Hoe zal het uitpakken? Want ja, Paulus zegt van zichzelf dat hij onberispelijk leefde naar de wetten en de inzettingen. En dat hij wel God diende dag en nacht. Zo ging hij erin op. Maar hetgeen mij gewin was, zegt hij, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de kennis van Christus. Je kunt hier natuurlijk ook dogmatisch gaan spreken en zeggen, nou ja, maar als dat godvruchtig echt is geweest enzovoorts, dan kan het niet anders of dit worden nu gelovigen in de Heere Jezus Christus. Ja, dat is natuurlijk ergens wel waar, maar zo zit je niet bij elkaar. Zo ga je niet met elkaar om. Juist in de omgang blijkt dat mensen die voor je ogen zich ontpoppen als mensen die rekening houden met de Heere, met zijn woord. En dat er toch voor de genade geen plaats is. En dat er toch zo'n innerlijk verzet uitkomt tegen het evangelie. Nou is dat natuurlijk niet godvruchtig. Maar in onze ogen kun je zeggen, waren het godvruchtigen. Er zijn nog meer mensen, ik noem ze gelijk maar even, want we hebben ze horen voorlezen, ik zal ze maar niet allemaal noemen. Maar er worden hier in dit stukje, worden al die toenmaals bekende volken en oude volken, soms bij hun oude namen, die hun macht en hun rol in de wereldgeschiedenis al lang verloren hebben. Maar die worden hier genoemd van oost naar west en van noord naar zuid. Worden ze genoemd. En ik moet erbij zeggen, dat is typisch, hè? Die mensen of die volken, daar zitten volken bij, dat waren vijanden van Israël en van Israëls God. Die werden door God gebruikt om zo'n volk te slaan. Babel, Mesopotamië, Elamieten, Meden en Perzen, Egypte, Romeinen. Je ziet in deze opsomming een sterke concentratie van antigoddelijke bewegingen. Antigod, antichristelijk. Het zijn Joden, laten we dat even vooropstellen. De namen die hier allemaal genoemd worden, betekent niet dat dat allemaal heidenen waren. Maar dat betekent, daar waren Joden bij die geboren waren in Mesopotamië, in Elam, in Egypte, in Libië van Gaddafi, toen nog niet uiteraard. En Cyrene, Rome enzovoort. Daar hadden ze geleefd. Daar waren ze geboren soms. Hadden ze gewerkt. De taal gesproken van het land daar. Of het dialect. Maar het gaat hier nog over Joden. Joden uit de verstrooiing. Die dus van al die verschillende plaatsen teruggekomen waren, gedeeltelijk om in Jeruzalem te blijven, en een deel om het Pinksterfeest, Paasfeest, Pinksterfeest te vieren met de volksgenoten. Een soort bedevaartsreis. Om nog eens te proeven de sfeer, de blijdschap van het wederzien. De gezelligheidsfactor zal natuurlijk ook mee hebben gedaan. In hoeverre al die mensen nou zo begeesterd waren met de achtergrond en de betekenis van het Pinksterfeest, dat laten we in het midden. Dat is net als nu. Dat is net als nu. Kunnen 100 mensen een mooi vers staan te zingen en dat er misschien één bij is die even beseft waar het nou eigenlijk om gaat. En voor de rest is een mens een mens. Nou, deze mensen komen in actie. Er gebeurt wat. Er is een stem geschied. Er staat, als deze stem geschied was. Heel eigenaardig en toch zo mooi gezegd. Want je zou zeggen, die mensen, en wij houden het voor een groot aantal, straks komen de apostelen meer naar voren in de persoon van Petrus, maar in de verleden week meen ik al de veronderstelling uitgesproken dat het hier om een groot gezelschap gaat. Van vaders en moeders, meestal uit Galilea, de volgelingen van Jezus van Nazareth, die op het feest elkaar op hebben gezocht en in de omgeving van de tempelgebouw, een huis of een zaal of wat dan ook ergens hebben gehad, waar ze samengekomen zijn met een groot aantal. En dat al die mensen zijn aangedaan door de Heilige Geest. Want straks gaat Petrus zeggen, dat heb ik u als bewijs min of meer genoemd, mannen, wij zijn niet dronken, maar dit is het wat Joël heeft gezegd. Uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw dochters en uw zonen en uw dienstknechten en dienstmaagden. Je zou zeggen, van groot naar klein, alles wordt daar genoemd. En ik denk dat Petrus toen het oog gehad heeft op zijn directe omgeving. En dat hij daar jongens en meisjes en kinderen en vaders en moeders, dat hij die heeft gezien, aangedaan en vervuld door de Heilige Geest. Je zou zeggen, die mensen die zijn nog aan het praten. En nou staat er, als deze stem geschied was. Dat betekent, dat geluid, als van een geweldig gedreven wind, is ook een stem. Die waait door het huis, maar is straten ver te horen. Een vreemd verschijnsel. Het geluid van een gedreven wind te horen en toch niks te zien of te voelen. Want alles blijft op zijn plaats staan. De bomen waaien niet om. Maar het is wel hoorbaar. En nou dat door de geest geïnspireerd, dat schoon wordt als deze stem geschied was. Niet alleen het spreken van de mensen met andere tongen en in andere talen is een stem, maar ook als het onweert is een stem van de Heere. Denk op Psalm 29. Ook als de stormwind blaast, is een stem van de Heere. De Heere spreekt met woorden, maar de Heere kan ook met daden tot ons spreken. Dan mogen wij dat ook een stem van de Heere noemen, waarin hij tot ons spreekt. Als dan die krachtige uitbarsting, zou ja zeggen, die actie van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden, dan dringt dat geluid door straten ver. En omdat het alles in de onmiddellijke nabijheid van de tempel blijkbaar heeft plaatsgevonden, komen van alle kanten door de straatjes, komen de mensen er aanhollen. Ik vind het zo indrukwekkend in eenvoud. Dat het, ja, je ziet het als het ware gebeuren. Zo zou het nog kunnen gebeuren. Brand. Waar? Daar. En dan gaan de mensen, de kinderen, alles rent erheen. Weet je wel, er komt een heleboel sensatie bij. Maar zo gaat het ook als ze aan het vechten zijn. Als er ongeluk gebeurt. Kom gauw kijken. En je staat ervan te kijken waar de mensen vandaan komen. Toen wij rond etenstijd in Rotterdam een bombardement, ik was maar 5 jaar, maar dat weet ik nog heel goed. Was stil, verlaten, de mensen zaten in huis, met een zandzakje om het vuur te blussen en al die toestanden meer. Kinderwagens gepakt en gezakt, als er wat gebeurde. Maar toen het gebeurde, ja. De ene voltreffer na de ander. En ik weet nog, als kind vergeet je het niet, wij gingen naar beneden, de bovenverdieping stortte half in, de kerk aan het huis vast lag, werd getroffen door een bom. Beneden stonden we ook, onder de rommel die naar beneden kwam vallen, maar dat weet ik nog zo goed. Ik denk, al die mensen, waar komen die mensen vandaan? Opeens stond die hele ruimte beneden vol met mensen. Ik had ze niet aanzien komen, niet zien wandelen op straat, gelijk. Nou, zo is het hier nog in veel heviger mate. Als deze stem geschied was, kwam de menigte samen. Ja, Gods stem. Ja, toen mijn grootvader in Amsterdam stond, lang geleden. Dat is wel leuk, de illustratie. Het was maar wat anders hoor, maar toen was het zulk vreselijk noodweer geweest die nacht. Zo erg, dat hij zei tegen oma, hoe zou Bas het gemaakt hebben? Die woonde daar, hele simpele man, aan het IJ, in een klein nietig huisje. Ik ga eerst bij hem kijken. En opa op pad, en Bas die was al op. Zo Bas, Hoe heb je het gemaakt? Gelukkig, joh, niks. Wat dacht je vannacht wel? Och, zegt die dominee, ik zei, lieve vader, wat ben ik blij dat je die luie Amsterdammers nou eens op tijd een nest uitdondert. Ja, zo diep was het. Ben je daar niet bang geweest? Nee, zegt hij, nee, het was vaders stem. Ik was veel te blij dat ik vaders stem hoorde. Stem, die doet iets. Hier komen ze. Daar komen ze samen en ze worden beroerd. Want een ieder hoort hen in zijn eigen taal spreken. In zijn eigen taal. Maar de klemtoon valt even hierop. Ze werden beroerd. Of ze komen samen. Dat betekent niet, kinderen, dat ze misselijk werden. Ik voel me zo beroerd. Maar dat betekent gewoon, mensen die het altijd wisten, die overal een antwoord op hadden, die wisten het niet meer. Heb je er wel eens op gelet? Als er iets gebeurt wat wij niet kunnen begrijpen, wat we niet kunnen beslaan, waar we nooit van gelezen, waar we nooit van gehoord hebben. Er gebeurt zoiets dat aan iedereen in de war raakt. Het kan ook heel simpel zijn. Ik lag even weggekropen in de kelder in de oorlog. Dat was weer niet in Rotterdam, op een andere plaats. En opeens viel er een bom dichtbij, dat een stukken granaat. Die vlogen over door de tuin heen. En ik dacht, nou is het afgelopen. Oh, riep ik, de wereld vergaat, de wereld vergaat. De angst greep me aan. Ik werd beroerd. Kijk, als het nou een gewoon klapje geweest was, weet je wel, kun je een beetje schrikken. Maar zo'n daverend geluid, dat alles staat te schudden op zijn grondvesten, kon ik niet meer beslaan. Zoals nou hier ook. Want ze horen daar mensen praten in hun eigen taal. Vaak is het woordje tong en taal in het oorspronkelijk hetzelfde. Maar hier wordt wel degelijk aangeduid ook een andere taal. Niet alleen een andere tong, maar ook een andere taal. Zoals in vers 8 staat. Hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Dus die mensen die al gauw hebben gemerkt en waarschijnlijk ook wel geweten, want zo lang is niet geleden dat al deze dingen geschied zijn van Jezus van Nazareth, zijn dood en de verhalen van zijn opstanding. Die mensen kennen die groep wel, meest Galileërs, simpele mensen, vissers, herkenbaar aan hun dialect. Geen geleerde mensen zozeer. Zeker geen mensen die zomaar wat talen uit hun mouw schudden. En dat ontroert ze. Onbegrijpelijk. Hoe kan dat? Wij staan hier natuurlijk een heel eind vandaan. Wat hier gebeurd is. En daarom wil ik trachten er iets van te zeggen. En zo te komen tot de gedachte die ik verleden week opeens zag onder de preek. Want er wordt hier natuurlijk gezegd, hier zijn natuurlijk veel moeilijkheden, uitlegkundig gezien. Wat betekent dat nou in onze eigen taal? Want die Joden die in de verstrooiing leefden, die hadden als eigen taal eigenlijk het Aramees. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus dat ook gesproken. Het Aramees. Een zusje van het Hebreeuws. De wereldtaal toen was Grieks. Je zou dus zeggen, waar is dat nodig voor? Als de apostel in het Grieks hadden gesproken, of de mensen, had iedereen het kunnen verstaan. Dat was de voertaal van de Romeinen. Als ze in het Aramees hadden gesproken, had waarschijnlijk ook iedereen het kunnen verstaan. Want dat was de taal van de Joden in die tijd. Sommigen hebben dat op willen lossen. Die hebben gezegd, kijk eens, de Heer is een God van orde en niet van wanorde. Dus, wij geloven, zeggen ze, dat er een wonder gebeurd is met het oor van die mensen. Die apostelen, die hebben wel dezelfde taal gesproken, maar het kwam op hun oren zo over dat iedereen hoorde zijn eigen taal. En dan dat eigen taal, dat moet je dan maar zo uitleggen van, kijk eens, die natuurlijk, die Joden die daar in de verstrooiing geboren waren, die spraken allerlei dialecten van Mesopotamië, van Egyptische en, nou ja, noem maar op. Daar hebben ze met hun vriendjes op school gegaan. Dat was dan min of meer voor die volken waar ze onder verkeerden de moedertaal. En had het Grieks wel een enorme, als handelstaal en spreektaal, schrijftaal, had een enorme betekenis. Maar goed, de mensen waren echt nog niet zo ver dat hun eigen talen min of meer afgeschaft waren. Zo moet je het ook niet zien. Dus zeggen dan die uitleggers, kijk eens, het is toch ondenkbaar dat de een die staat bijvoorbeeld in het Frans en de ander in Duits en de ander in Engels en de vier in Italiaans en de vijf in Spaans, allemaal bij elkaar, dat is toch wanordelijk. En God is toch geen God van wanorde. Zij denken dat door een werking van de Heilige Geest op hun oren, dat zij die ene taal hebben gehoord in verschillende talen van waar ze geboren waren, waar ze geleefd hadden en gewerkt hadden. Ik zou maar zeggen, de apostelen hebben dus veronderstellende wijze Aramees gesproken, maar die heel zijn leven in Egypte verkeerd had, die hoorde het in Egyptisch en een ander hoorde. Toch geloof ik dat we de schrift dan geweld aan doen. Al zijn het heus geen schriftcritici hoor, die dat zo uitgelegd hebben. Goed bekendstaande uitleggers hebben dat wel zo uitgelegd. Maar, en toch, nee. Er zijn er die gaan nog veel andere kant op, te veel om te noemen. Die zeggen, ja, hun eigen taal. Dat is Aramees, ze hebben gewoon Aramees gesproken. Er zijn er ook bij die denken aan wat ze tegenwoordig nog wel noemen tongentaal, waar de apostel Paulus in de Korinthebrief van schrijft. Daar spreekt hij over vreemde talen. Maar daar kun je ook letterlijk lezen vreemde tongen. Wat is dat nou geweest? Bij de Pinkstergemeente proberen ze dat nog. Dat is een soort extase en dan gaan de mensen in bepaalde klanken zich uiten die niemand begrijpt. Je moet niet denken als Paulus aan de Korinthe schrijft, dat hij dan bedoelde dat de een Frans en de ander Duits en de ander Engels ging praten. Want dat was nog wel te doen. Dan had je nog wel mensen die het even vertaalden. Maar dit was in de Korinthe gemeente zo'n probleem, dat Paulus zegt, kijk, als iemand met zo'n vreemde tongentaal gaat spreken, dan, ik heb het liever niet, zegt hij, je kan beter 5 woorden met je verstand spreken, dan 1000 woorden in zo'n tongentaal. Want als er een vreemde binnenkomt, die dat niet gewend is, die daar niet van weet, die zegt dan, die mensen zijn gek, die zijn hartstikke gek geworden, die zijn krankzinnig. Als er een heiden binnenkomt. Nou ja, zegt Paulus, het mag wel, maar dan moet je iemand erbij hebben die gave van de Heilige Geest heeft, waardoor hij onmiddellijk de toehoorders kan vertellen wat die onverstaanbare klanken betekenen. Hier gaat het niet over voor de mensen totaal onbekende talen. Maar het gaat juist over talen die bekend zijn aan de mensen die in die plaats en in dat land hebben gewoond. En daar raken ze helemaal door van streek. Dat kunnen ze niet begrijpen. Ik zou nog wel meer op dingen wat mensen hiervan gesleept, maar daar schieten jullie ook niet zoveel mee op uiteraard. Ik zei al, wij staan er al zo lang af en wij zijn er niet bij geweest. Dat is voor ons moeilijk voor te stellen. Maar ik neem onvoorwaardelijk aan dat er even geweest is. Straks neemt Petrus het woord. En dan spreekt hij niet meer in een vreemde taal. Als je verder in de Bijbel komt, lees je er ook steeds minder van. Het is maar kort geweest. Paulus was er niet zo erg voor. Maar nu neem ik onvoorwaardelijk aan dat die mensen gesproken hebben allerlei talen, tegelijk. En de mensen, ze zeggen wel eens in Jodenkerk, dat mag je misschien niet zeggen, maar dat zei ze vroeger al. Vroeger thuis, daar zeiden ze, hou je mond nou, het blijkt wel een Jodenkerk. Want er kon iedereen, die zat maar, door elkaar heen te praten onder de tafel. En dan kon moeder het met haar hoofd niet meer hebben. En dan zei ze wel eens zoiets, hou je mond, het blijkt wel een Jodenkerk. En dan waren wij vreselijk ondeugend. En dan begonnen we met de vork op de tafel te slaan. En dan hadden we een Jodenversje. Slaat Haman dood met schoenen en met kousen. Hij heeft de gallig gemaakt voor Joden en voor Smausen. Nou, dan was de maat wel vol en dan moesten we wel stoppen. Maar voor de Joden was dat dus niet ongebruikelijk dat het er een beetje anders naartoe ging in de kerk dan bij ons. Die mensen waren dus wel wat gewend. Hier is het een wonderbaarlijk ingrijpen van de Heilige Geest, waardoor die mensen iets wat ze nooit geleerd hadden, opeens konden spreken. Ik denk dat ze het een uur daarna niet meer hebben gekund. Maar ik zei al verleden week toen ik daarover sprak, toen werd me opeens iets duidelijk. Wat? Wel, jullie weten hoeveel moeite het de Heer, de Heilige Geest, kostte om de apostelen en de Joden te overtuigen dat het heil bestemd was voor alle volken. Ze zongen het wel, hun profeten en dichters hadden het door de geest wel gezegd. De volken zullen u belijden, o God, u prijzen al te samen. Maar dat deed de Heilige Geest. Want de mensen zelf, als er iemand in de buurt was van een ander land, dan zeiden ze, daar heb ik die onbesneden hond. Trouwens, de Heer Jezus hadden ze zelf horen zeggen. Tegen de Canaanese vrouw. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. De Heer ging wel eens buiten het vaderland, maar meestal niet. De eerste opdracht lag in Canaan, onder het volk uit Abraham gesproken. Kun je begrijpen dat het een hele strijd geweest is om nou te aanvaarden dat het heil, de belofte aan Abraham, vervuld moest worden? In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat dat nationale beperkte Israël, kanaal van Gods openbaring, niet voor eeuwig was, maar dat de profeten hebben uitgezien en de dichters hebben gezongen wat we straks als slotslang zingen. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Ja, maar om dat nou in de praktijk te aanvaarden, om je eigen exclusiviteit te verliezen. Nou, daar kunnen we wel makkelijk over praten, maar dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Wel in de redenering, maar niet in de praktijk. Weet je niet dat Petrus, toen dat laken uit de hemel kwam, met die onreine dieren, en dat de Heere zei, sta op Petrus, slacht en eet. Dat hij zei, ik heb nooit iets gegeten dat gemeen en verontreinigd was. Tot drie keer toe. De Heere zei, Petrus, zult gij dan gemeen maken, onrein maken, wat ik gereinigd heb? En toen werd er aan de bel getrokken. En toen kwamen de bodes van Cornelius. En Petrus moest zijn eigen later verdedigen voor de broeders in Jeruzalem. Wat kan ik? Ik kan toch de Heilige Geest niet weren? Want toen Petrus daar was om te vertellen dat de gebeden van Cornelius en de aalmoezen waren verhoord, toen is de Heilige Geest ook op al die mensen gekomen. En als ze dan in Jeruzalem een beetje scheef naar Petrus kijken, hoe heb ik dat nou toch kunnen doen? Dan zegt Petrus dat, wie ben ik dat ik de Heilige Geest zou kunnen weigeren? We zien nou toch dat de Heer ook de belofte aan de heidenen gaat vervullen. Maar je voelt hoe moeilijk dat het was. Paulus had er ook een enorme strijd mee in zijn leven, in de gemeente. Omdat er weer van die judaïstische joden kwamen. Die waren wel tot het christelijk geloof gekomen, maar die wilden toch graag meer zijn. De lakens uitdelen. Ze wilden zeggen, ja, jullie zijn wel tot geloof gekomen, maar dat hebben we allemaal niet voor niks gehad van Mozes. Waarom laat je niet besnijden? Baat het niet, het schaadt ook niet. Waarom onderhoud je niet onze heilige dagen? Waarom offeren jullie niet? Waarom? Dat kun je toch wel doen? En Paulus zag dat als een dodelijk gevaar. Maar, nou is dit als het ware die actie van de Heilige Geest. Kijk, dat ze het misschien niet begrepen hebben, dat is onze eigen schuld. Maar de Heer heeft het duidelijk hier laten voelen in het talenwonder. In het talenwonder. Want, daar zie ik nog een stukje ervan. Kijk, als jij thuis bent, dan ga je niet in het Egyptisch praten. Dat doe je niet. Of in het Babylonisch. Of Perzisch. Waarom niet? Ergens schaam je daar een beetje voor. Want dat waren van ouds de vijanden van Israël. De Joden in de verstrooiing, die waren wel verstrooid, maar ze hoopten toch nog eens een keer verlost te worden van het heidendom. Ze hoopten toch nog eens dat zij de baas zouden worden. Dus ik denk dat die mensen die dan in Jeruzalem zijn gekomen voor het feest of om er te blijven, dat die mensen met het land waar ze vandaan kwamen ook de taal graag zouden willen vergeten. Dat herinnert aan de verstrooiing. Aan die tijd tussen de gooien, de honden, de onbesnedenen. En nou tot hun grote verbazing horen ze opeens, hé, hij praat Egyptisch of een dialect, het woord kan ook een dialect aangeven. Precies waar wij in de delen van Libië, hoe is dat nou mogelijk? Voel je dat de Heilige Geest hier als het ware een aanzet geeft? Om die mensen, die kleine gemeente te Jeruzalem, in te winnen. Voor het feit dat Filistijnen, Moren, Egyptenaren, Lydiërs, ja uit alle geslachten der aarde, dat God de Geest zich niet schaamt. Om in die taal en in dat dialect, waar de zendelingen nou zoveel moeite mee hebben om ze te leren, uiteraard. Maar om toen daar doorheen te breken, om die mensen te laten voelen. Zo staat het erbij. Dit evangelie, dat moet in de taal van het volk. Niet in de kerktaal, zoals in de Romeinse kerk in het Latijn, waar de mensen tenslotte helemaal niks meer van wisten, hè, wat het betekende, en dat monotone geluid. Nee, net zoals Luther, die naar het Duitse volk toe ging om ze een Duitse Bijbel te geven. Al klopte het misschien niet altijd zo precies met het oorspronkelijke, de taal van het volk. Om in die taal het woord van God weer te gaan geven. Niet platvloers. Dat moet je er niet uit opmaken. Maar niet, ook niet in het Latijn. De mensen amper konden lezen. Of helemaal niet konden lezen. En dat is nou hier de kern. Die actie van de Heilige Geest is als het ware een voorbereiding op de toekomst. Dat de Heere zijn vriendelijk armen uitbreidt tot de geslachten onder de aarde. De alle kleuren, rassen, hoe dan ook, in hun taal. Hier kunnen ze het al horen. Ze hebben zich er een beetje voor gegeneerd om in Jeruzalem, de hoofdstad, hoog Aramees, om daar natuurlijk te praten in de taal van de Libiër. En nou horen ze het in die taal. Maar wat is het merkwaardige? Zij horen in die taal de grote werken Gods verkondigen. Dat was haast ondenkbaar. Onaannemelijk haast. Ja, veel mensen denken dat Adam en Eva in het paradijs Hebreeuws hebben gesproken. En Bilderdijk over dacht, of een ander, dat ze in het paradijs Hollands hebben, Nederlands hebben gesproken. Nou ja, dat weet niemand. Ik denk dat er in de toekomst in de heerlijkheid een andere taal zal zijn. Welke weet ik niet. Dat weten wij nog niet. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat zal wel dit of dat zal wel dat zijn. Het zal ook wel geestelijke taal zijn. Maar nou horen ze in die taal. Kijk, en dat is nou, dat moet je hier nou eens uit trachten te onthouden. Hè? Waarin die Egyptische slavendrijver stond te brullen en te knetteren van en je zal dit. Waarin die gemene Babyloniër bezig was. Om het volk Israël uit te dagen, zing ons een van de liederen van Sion. Kijk niet zo chagrijnig, wat scheelt eraan? Wij hebben onze harpen gehangen aan de willigen. Hoe zullen we een lied des Heren zingen in een vreemd land? Ik kan je niet vergeten, o Jeruzalem. Noem maar op, dat kun je uitbreiden. Tot al die anti-goddelijke machten. Nu pakt de Heilige Geest dat apparaat van de taal. En hij laat de duivel ten spijt. En de Babylonische spraakverwarring ten spijt. Laat de Heere in die taal niet alleen spreken, maar de grote werken Gods verkondigen. Voel je dat de Heilige Geest hier een barrière neemt die voor de Jood haast niet te nemen was? Nog niet. Nog niet. Want de heilige taal is toch Hebreeuws? En de heilige rol is wel Hebreeuws. Het is niet in te denken. En dat is hier het verrassende. Oh. En de ontroering maakt plaats voor ontzetting. Zeg helemaal van een stuk. Hoe kan dat? Dat je daar, al zijn het dan Galileërs, gewone mensen, maar die hoor je daar de grote werken Gods in die gehate talen en dialecten spreken. Dat kan toch niet? En ze zijn heel ontzet. Allemaal. En ze werden twijfelmoedig. Wij weten het niet meer. Wat wil toch dit zijn? Wat betekent dit toch? Het woord actie, reactie. Ze raken van een stuk. Direct is de duivel erbij. Om het te ontkrachten. Direct. Andere spotten zeggen. En ze zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Dat is gevaarlijk. God zegt, de spotters zal ik bespotten. Spotten is vreselijk gevaarlijk. Maar ik kan het wel begrijpen. Kinderen weet je het niet. Ik wil het je trachten te verduidelijken. Als er soms eens iets ernstig gezegd wordt, waar je je niet rustig onder voelt, heb je dan niet de neiging om gauw een grapje te maken over iets heel anders? Waarom? Omdat je zo'n dappere held bent? Nee, omdat je je benauwd voelt worden. Je denkt, jongen, wat heb ik gedaan? Waar moet er nou over zitten praten? Dat heb ik gedaan. Hey, ik wil die, ik luister er liever niet naar. Zeg, moeder, gaan we vanmiddag nog zwemmen? Of, moeder, heb je dat mopje al gehoord? Ik hoop eigenlijk maar dat het zo is geweest met deze mensen, dat ze niet werkelijk aan het oordeel van de verharding zijn prijsgegeven. Maar het zou kunnen zijn dat deze spotters het bangst zijn geweest van allemaal. En dat ze gedacht hebben, daar heb ik, daar heb ik, daar heb ik. Hoe kunnen we er vanaf? Ah joh, die lui zijn dronken. Maar ze wisten wel beter, daarom is de spot zo erg. Terecht heeft een van de verklaarders gemerkt, er wordt hier een woord gebruikt, zoete wijn. Maar oorspronkelijk wordt er een woord gebruikt voor ongegiste wijn waar je niet dronken van wordt. Dat was de tijd trouwens niet voor 's morgens vroeg. Dan wordt de spot natuurlijk dubbel erg, want dan zeggen ze net zoiets, ze zijn dronken van de kannemelk. Ze zijn dronken van de kannemelk, die luien. Oh, luister er niet naar. Luister niet naar die onzin, jongens. Maar het is de angst. Het is de angst, want de actie is er van de Heilige Geest en dan komt er een reactie. Straks wordt het nog persoonlijker. Dan komt Petrus en die zegt, nee, zo staat het erbij. Zo staat het erbij. Dan komt het woord nog dichterbij. Zo komt dat woord van God in het leven. Het is nou geen Pinksterfeest meer in die zin. Vrede week heb ik nog gezegd, ik ben het er wel mee eens. Men heeft wel eens gezegd, ja, wat is het een tamme boel en wat is het dit en dat en zus en zo. Wij kunnen de geest niet laten waaien, laten we dat voorop stellen. Maar er komt ook nog dit bij. Hier staan we aan het begin en dat beeld is toch wel terecht. Als je bij het begin van de rivier staat, daar bruist en klavert het soms allemaal, dat het een lust is. Op sommige plaatsen op de aarde. Als je nou 100 kilometer verder bent, dan zie je daar die stroom gestaag door de oevers, tussen de oevers doorglijden. Dan kun je niet indenken. Daar het begin bij die gletsjer, of bij die springende bron of die waterval. De geest werkt nog. En nog brengt hij ons in ontroering. En nog schudt hij aan ons huis. En schiet hij zijn pijlen af op zondaren. Opdat ze zouden leren vragen. Wat moet ik doen? En als ze het antwoord zouden horen. Jezus is de Christus. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Amen.